Ja, goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. Het is fijn en bijzonder om vandaag bij elkaar te zijn en samen aandacht te besteden aan die christenen die omwille van hun geloof worden beschimd, worden geslagen, in de gevangenis worden geworpen en zelfs het leven erbij laten. Dus fijn dat u er bent deze ochtend. Ja, wat zou u doen om de dood te ontlopen? Als u de voetstappen van Magere Hein vandaag op uw oprit zou horen, wat zou u willen doen? Welke prijs zou u willen betalen voor een verlenging? Zou u uw rechterhand geven? Aaron Lee Ralston wel. Aaron Lee Ralston is een Amerikaanse bergbeklimmer en in 2003 trok hij er in zijn eentje op uit. Hij ging bergen beklimmen in Utah in de Blue John Canyon. Nou, hij was toen 27 jaar oud en al erg ervaren. Op het moment dat hij zijn tocht maakte, had hij al 45 bergtoppen van de Rocky Mountains bedwongen, waarvan de meeste in de winter na middernacht. Aaron had niemand verteld van zijn tocht in de Blue John Canyon. Hij verwachtte niet echt grote gevaren. Ja, en toch ging het ontzettend mis. Toen hij van een enorme kei afklom, later schatte hij het gewicht daarvan op zo'n 360 kilo, kwam zijn rechterhand bekneld tussen die kei en de wand in die canyon. Hij probeerde van alles om vrij te komen. Hij probeerde de kei op te duwen met zijn schouder, wat niet lukte. Hij probeerde met het zakmes wat hij bij zich had een stuk van die kei af te bijtelen, zodat zijn hand vrij zou komen. Hij probeerde zelfs met zijn klimtouw wat hij bij zich had en een provisorische katrol om de kei omhoog te krijgen. Maar niets lukte. De kei kwam niet van zijn plaats. Op de zesde dag was Aaron's toestand uitermate ernstig. Zijn rechterhand was aan het ontbinden. Zijn voedsel- en watervoorraad was op en hij was begonnen zijn eigen urine te drinken. Hij kerfde zijn naam, geboortedatum en vermoedelijke overlijdensdatum in de wand en filmde zijn laatste groeten aan zijn familie. In die toestand nam Aaron een besluit. Hij besloot om zijn rechterhand te amputeren. Het probleem was dat alles wat Aaron op dat moment daarvoor bij zich had een goedkope multitool was, die door Aaron later werd beschreven als het soort wat je gratis krijgt bij een zaklamp van $15. Het lemmet was, juist doordat hij al aan het bijtelen was geweest, zo bot dat het hem niet eens lukte om de haren van zijn arm ermee door te snijden. Hij wist dat het hem niet zou lukken om op die manier zijn botten door te zagen, dus hij besloot: ik zal eerst mijn botten moeten breken. En dat lukt. Eerst de ene, dan de andere. Hij begon te zagen in zijn eigen huid. Dat ging ontzettend langzaam, kun je je wel voorstellen. Hij zaagde om de slagader, om de pezen heen. En de pezen vertelde hij, hij kon ze niet doorhalen met het mes. Hij moest ze met een tang uiteindelijk eruit trekken. Hij vertelde later aan journalisten, het deed zo zeer dat het voelde alsof ik mijn arm in kokend hete magma deed. De slagader wist hij provisorisch af te binden en het deed ongeveer een uur over de hele amputatie. Daarna, natuurlijk onder het bloed, kroop hij door een ravijn, daalde een muur af en liep nog eens 9 kilometer voordat hij Nederlandse toeristen tegenkwam die hem wat Oreo's en drinken gaven en de hulpdiensten inschakelden. Hij ontsnapte ter nauwe nood aan de dood. Ralston stond voor een keuze. Aan de ene kant de dood, zonder zijn rechterhand leven. Toen hij voor die keuze kwam te staan, koos hij het leven. Zouden wij hetzelfde doen? Zouden wij er zoveel voor over hebben om de dood uit te stellen? Ja, gek genoeg. We doen eigenlijk niks anders. De meeste mensen leven met een constante angst voor het onvermijdelijke, voor de dood. We proberen ieder onheil te voorkomen, opdat we maar langer mogen leven. We doen onze gordel om. Sporten regelmatig, eten minder vet, meer groenten en fruit en vis, minder vlees, stoppen met roken, drinken minder alcohol, gaan op tijd naar bed, slikken vitaminepillen. We vullen onze dagen met het ontlopen van de dood. We klampen ons vast aan ons huidige bestaan, willen alles eruit halen. Ja, waarom? Ik denk dat we diep van binnen zijn gaan geloven dat ons aardse bestaan het leven is. Ja, want wat hierna komt, ja, daar weten we nog niet zoveel van. We zijn er nog niet zo zeker van. De Bijbel vergelijkt ons aardse leven met leven in een tent. Een tijdelijke situatie. Het leven na het aardse wordt beschreven als leven wonen in een huis. Een blijvende situatie. Helaas geldt voor velen van ons dat de aarde ons thuis is geworden. En aan verhuizen willen wij liever niet denken. Je mag hem maar uitzetten, Rick. Heel anders stond Paulus, die in de eerste eeuw na Christus vele christelijke gemeenten had gesticht in het leven. Toen hij onderweg naar Jeruzalem de profetische boodschap kreeg dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zou worden en aan de Romeinen zou worden uitgeleverd, was zijn reactie zeer opmerkelijk. De christen om Paulus heen smeekte hem, ga niet, blijf dan hier. Maar Paulus zei daarop, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Je kunt het thuis nalezen in Handelingen 21 vers 13. Paulus zegt dat hij bereid is te sterven voor de naam van Jezus. In plaats van vluchten voor gevangenschap houdt hij rekening met erger en kiest hij er bewust voor om zijn leven te geven. Ah, misschien was het wel bravoure dat Paulus dat zei. Verkeek hij zich op de risico, was het stoere praat. Dat is niet zo heel erg waarschijnlijk als we lezen welk lijden Paulus heeft ondergaan voor Jezus. In zijn tweede brief aan de Corinthiërs kunt u dat lezen. Mag u thuis doen. Staat in hoofdstuk 11 vanaf vers 23. Nou, daar staat dat Paulus meermalen gevangen had gezeten. Ettelijke keren was afgeranseld. Hij had 5 maal de beruchte 40-1 zweepslagen gekregen. Was 3 keer met stokken geslagen. En was zelfs 1 keer gestenigd. Honger, dorst, schipbreuk, kou, zorgen, verraad, slapeloosheid. Geen lijden was aan Paulus vreemd. Als er een voorbeeld is van lijden, als iemand de voorman van de leidende kerk genoemd zou mogen worden, dan is het Paulus wel. En toch, naar al heel veel geleden te hebben, onderweg naar Jeruzalem, toont Paulus bereidheid om zich tot het uiterste te geven voor Jezus. Waarom? En hoe deed die man dat toch? Nou, we pakken Paulus' brief aan de Filippenzen erbij. Paulus heeft die brief, nou we kunnen aannemen, geschreven vanuit de gevangenis in Rome. Want wat er gebeurd was na het stukje wat ik net aanhaalde uit Handelingen, Paulus is inderdaad naar Jeruzalem gegaan. En hij werd inderdaad gevangen genomen en later overgeplaatst naar Rome, waar hij zijn brief schrijft. Nou, je zou verwachten dat die brief van de Filippenzen vanuit de gevangenis een wat neerslachtige ondertoon zou hebben. Maar nee, Filippenzen staat bekend als de brief over de vreugde. En juist deze brief, in deze brief, de vreugdebrief, spreekt Paulus over de dood. Zijn dood, wel te verstaan. We gaan er enkele stukjes uitlezen en we beginnen bij hoofdstuk 1, de versen 12 tot en met 26. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eersten verkondigen Christus het geldingsdrang met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zou hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zou worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Ja, wat in dit stukje vooral opvalt, is dat het Paulus niet in eerste instantie in die omstandigheden gericht is op zijn eigen belangen. Hij is notabene blij dat door zijn gevangenschap het evangelie, het goede nieuws over Jezus' dood en opstanding, wordt verspreid. Dat anderen dat hebben opgevat als een bemoediging en ook meer dan voorheen van Jezus getuigen. En ja, wat voor Paulus telt is dus die verspreiding van het evangelie in de eer van Jezus. Of hij nou in leven blijft of moet sterven. Paulus' lijfsbehoud doet er voor hem niet toe. Ja, hoe kan dat? Hoe kun je zo eigenlijk tegen je eigen lichaam aankijken? Nou, vers 21 wil ik er dan even uitlichten. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Ja, wellicht denken sommigen van ja, logisch, als je zo'n naar leven hebt, dat je denkt van nou, het kon maar beter over zijn. Gevangenis in, gevangenis uit, martelingen, constante dood voor ogen zien. Je kunt de mensen al bijna horen zeggen op de condoliance, nou, het is toch maar beter dat hij is gestorven. Nu is hij uit zijn lijden verlost. Maar dat is niet hoe Paulus erin stond. Absoluut niet. Paulus ziet niet zozeer uit naar een einde van zijn lijden. Hij ziet ernaar uit om bij zijn Heer Jezus te zijn. In leven en in sterven is hij van Jezus. Hij was niet de man die snakte naar de pil van Drion, naar een zelfmoordpil om een einde te maken aan zijn lijden. Hij leefde voor Christus en vond het een eer zelfs om voor hem te lijden. Hij wist dat hij tijdens zijn leven anderen kon dienen. Tegelijkertijd verlangde hij naar de heerlijkheid, zijn hemelhuis. Daar keek hij in alle oprechtheid en met een diep verlangen naar uit. En daar wil ik iets dieper met u op ingaan, op dat vooruitzicht van wat Paulus had. En daar lezen we meer over in hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 21. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. We lazen al dat Paulus niet gericht is op lijfsbehoud. En hier blijkt dat ook weer. In het eerste stukje blijkt ook nadat Paulus in Jezus is gaan geloven, staat alles op zijn kop. Was eerst opleiding belangrijk, nu niet meer. Status, doet er niet toe. Het recht om te trouwen, ballast, afkomst, oninteressant, oud worden. Ach, wat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Alle aardse zaken verloren hun schittering toen Paulus Jezus leerde kennen. Alleen Christus doet ertoe. Hem kennen is oneindig veel belangrijker dan wat ook op aarde. Paulus verlangde er zelfs naar, hè, dat zien we in vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en hem gelijk worden in zijn dood. Hij wilde Jezus volgen. Hij wilde delen in het lijden van Christus en zelfs voor hem sterven. Om ook, net als Jezus, op te staan uit de dood. Paulus weet wat de prijs is voor het volgen van Jezus. In dit leven weliswaar lijden en verdrukking, maar in de hemel een geweldige prijs. En daar gaat hij voor. Hij wil volharden tot het einde om die prijs ook echt te behalen. Verderop, in vers 18, stelt hij zijn eigen leven tegenover mensen die leven wat hij noemt als vijand van het kruis. Hun God is hun buik, ze doen schaamteloze dingen en daar schamen ze zich absoluut niet voor. En zijn alleen bezig met de dingen van deze wereld, van het nu. Ze hebben niet hetzelfde vooruitzicht als Paulus. Zij gaan namelijk hun ondergang tegemoet. Al te veel bezig zijn met wat we om ons heen zien, wat hier op aarde is, ja, erdoor in beslag genomen worden, leidt uiteindelijk tot de ondergang. Wereldse zorgen kunnen ons enorm afleiden van het volgen van Jezus. Maar Paulus en anderen als hij, hopelijk wij, in vers 20, hebben ons burgerrecht in de hemel. Waar wij Jezus zullen zien die ons, wanneer hij terugkomt op de aarde, een verheerlijk lichaam zal geven. Een lichaam dat onaantastbaar is voor ouderdom, ziekte of gebrek, wat niet langer gebonden is aan de natuurwetten van deze aarde. Paulus had zijn ogen gericht op de hemel, daar had hij zijn schat. Hij had er volkomen vertrouwen dat er in de hemel voor zijn lichaam goed zou worden gezorgd. En wij kunnen hier op aarde er van alles aan doen. We kunnen sporten, gezond eten, dokteren. Allerlei maatregelen kunnen we nemen om de levensduur van ons lichaam zo lang mogelijk te maken. Maar niets op aarde kan voor ons lichaam doen wat alleen Jezus kan. Het gelijk maken aan het verheerlijkte lichaam van ons, van hemzelf. Paulus hoefde zich geen zorgen te maken over zijn lichaam, want de Heer voorzag en de Heer zou voorzien. Mogen wij groeien in het besef dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons lijf en ons leven als wij Jezus volgen. Want zij zijn met Christus verborgen in God. Dan ervaren we in het leven misschien ontzettend veel lijden, maar het valt in het niet met het vooruitzicht van die eeuwigheid met Christus. Paulus' leven was Christus. Hij volgde hem in alles, tot in de dood. Want uit de overleveringen weten we dat Paulus inderdaad uiteindelijk gestorven is om zijn geloof, net als zijn Heer voor hem. Waar Paulus vol vreugde over schreef aan de Filippenzen, is uiteindelijk gebeurd. Hij heeft zijn leven neergelegd voor zijn Heer. Hij is gelijk geworden aan Jezus in de dood. En hij is in afwachting van die grote dag dat Jezus terugkomt en hem een nieuw lichaam over dat oude lichaam zal aantrekken. De kroon waar Paulus voor ging. Niet het aardse was Paulus voor Paulus het echte leven, maar Christus. Dus als we Paulus echt goed willen begrijpen, moeten wij naar Jezus kijken. Als hij in zijn leven en sterven als Jezus wilde zijn, nou loont het de moeite om eens te kijken wat Jezus eigenlijk zei over zijn eigen dood. Dat pakken we erbij. Het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 12 lezen we een stukje. Vanaf vers 20. Johannes 12 vanaf vers 20. Nou, de situatie is dat Jezus in Jeruzalem is voor het paasfeest. Maar niet zomaar het paasfeest. Dit was het feest waarbij God zijn zoon Jezus zou offeren als het paaslam voor de hele mensheid. Eén volkomen offer voor de zonde van alle mensen. Nou, vanaf vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus, het Bethsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Ja, Jezus wist precies waarvoor hij naar Jeruzalem was gekomen. Om zijn leven neer te leggen. Ja, zijn discipelen hadden het alleen niet zo heel erg in de gaten. Hè. Jezus is zich echt aan het voorbereiden op zijn dood. Terwijl Filippus en Andreas nog even een belangrijke afspraak met een aantal Grieken willen regelen voor Jezus. Nou, in het antwoord maakt de Heer duidelijk dat die tijd voorbij is en dat er een andere tijd gaat komen. Enigszins cryptisch vertelt Jezus dat hij zal sterven, maar dat het geen einde zal zijn, maar een nieuw begin. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te dragen. Jezus wist dat zijn dood velen tot zegen zou zijn, dat zijn dood zou leiden tot vrucht. Eén graankorrel op zich stelt weinig voor. Maar wanneer de graankorrel in de aarde valt en sterft, groeit daar een plant uit met meerdere halmen vol met graankorrels, vol met leven. Jezus zette Paulus' denken op zijn kop. Al het belangrijke werd onbelangrijk. En vandaag zet Jezus nog steeds ons denken op zijn kop. Als je echt om je leven geeft, moet je er namelijk niet aan vastklampen als een recht, maar het toevertrouwen aan hem die zelf het leven is. Jezus bemoedigde zijn leerlingen hun leven ondergeschikt te maken aan het dienen van Jezus. Er ligt lijden op die weg. En voor sommigen zelfs de dood vanwege hun geloof. Maar aan het einde daarvan wacht een prijs die niet wegroest, niet wegrot, waar niemand aan kan komen, haar waarde niet verliest in eeuwigheid. En tegelijkertijd mogen we ook weten dat als we Jezus volgen in zijn lijden en zelfs in zijn dood, dat wij ook vrucht dragen. Jezus dood en opstanding betekent het leven voor iedereen die in hem gelooft. Zo kan ook de dood van een christen bijdragen aan de verbreiding van het evangelie, aan de redding van mensen, zoals Paulus zei. En uit de geschiedenis weten we ook dat dat is gebeurd. Jezus dood en opstanding hebben een enorm sneeuwbaleffect gehad. Tijdens Jezus leven had hij uit een handvol volgelingen, een paar heel dichtbij, wat meer eromheen. Nou, een paar honderd waarschijnlijk waren het er. Tijdens het Pinksterfeest, 50 dagen na dat offer van de Heer Jezus, kwamen er op één dag 3000 mensen tot geloof. En vandaag de dag komen er elke dag over de hele wereld ongeveer 70.000 mensen tot geloof in de Heer Jezus. 100 jaar na Christus waren er naar schatting 360 gelovigen of 360 niet-gelovigen per christen. In 1990 was dat 7 niet-gelovigen per christen. De kerk breidt zich uit. Niet zozeer door een goede organisatie, uiterlijk vertoon, mooie gebouwen, vlotte babbels, maar door mensen die in de voetsporen van Jezus en Paulus en vele anderen hun leven niet voor zichzelf hielden, maar het gaven in de dienst van het evangelie en daarvoor leden en zelfs stierven. De ervaring is ook vandaag dat de kerk vaak daar het hardst groeit waar de prijs voor geloven hoog is. In alle nederigheid mogen we ook beseffen dat het feit dat wij geloven en hier samen kunnen komen mede te danken is aan de dood van vele gelovigen voor ons. Te beginnen met onze Heer Jezus. In de eerste eeuwen is de kerk gegroeid tegen forse vervolging in. In latere eeuwen werden volgelingen van Jezus vaak bestempeld als ketters, tegenstanders van de gevestigde kerk en ter dood gebracht. Wie weet hoeveel mensen hun leven hebben gegeven, opdat ons leven behouden zou mogen worden? Jezus gaf zijn leven vrijwillig. Niemand nam het hem af. Hij koos ervoor om die weg te gaan en had op ieder moment kunnen stoppen. Paulus gaf zijn leven vrijwillig. Niemand eiste het van hem. Vele anderen, van wie wij de namen niet kennen, gaven hun leven aan hun Heer en daarna aan ons, die door de verspreiding van het evangelie deel konden worden van het echte leven dat God heeft weggelegd voor zijn kinderen. De vervolgde christenen in de leidende kerk worden gelijk aan Jezus in zijn lijden en in zijn dood, opdat zij vrucht dragen voor God. Door hun lijden en sterven wordt het evangelie verspreid en wordt Gods familie groter. En dat is wat de Heer Jezus wil. Zijn huis moet vol. En na het lijden en sterven wacht hen de hemelse prijs bij Jezus zijn, die hun armzalige, kapotte lichamen gelijk zal maken aan zijn verheerlijkte lichaam. Hij bereidt een plaats voor hen op de nieuwe aarde die deze kapotte aarde zal vervangen. Zo zien we dat Jezus, Paulus en de christenen in de leidende kerk ons uitdagen. Ze dagen ons uit toe te geven dat wij ons aardse leven niet kunnen behouden. Vroeg of laat zullen we afscheid moeten nemen van het aardse leven. Laten wij er ons dan ook niet aan vastklampen. Want echt veilig zijn wij in Jezus' armen. De weg van Jezus is wel de moeilijkste weg, maar hij leidt naar het echte, eeuwige leven. Een leven dat geen dood kent. Om alle mensen de mogelijkheid te geven hiervan deel uit te maken, gaf Jezus zijn leven. En het mooie is ook, als je daar studie van maakt in het Nieuwe Testament, dat eigenlijk het Nieuwe Testament als gelovige sterven geen melding maakt van dood, maar van een ontslapen. Christenen gaan slapen, leggen hun hoofd neer in deze wereld om wakker te worden in een nieuwe wereld zonder lijden. Jezus gaf zijn leven. Paulus gaf zijn leven, zodat het nieuws over Jezus in heel Klein-Azië werd verspreid. Vele anderen gaven hun leven, zodat het ook ons in Nederland zou bereiken. Willen wij ons leven geven aan Jezus en aan zijn dienst? Ons leven, lijden, ook sterven, mag bijdragen aan zijn plan van redding van weer anderen. We mogen ons leven geven, toevertrouwen aan onze Maker, om ermee te doen wat hem behaagt. Het wordt dan waar wat Paulus aan de Romeinen schreef. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Amen. We zingen ons slotlied, nummer 268 uit Opwekking. Hij kwam bij ons. Heel gewoon.
Oh,
u de bemoediging meegeven uit Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 en de zegen die ermee gepaard gaat. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen.